trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 37 en daarvan de verzen 9 tot en met 11. Psalm 37, de verzen 19 en 11.
Thank you.
En wel in de tweede brief van Paulus aan de Korinthen, daar van het derde hoofdstuk nog vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing met 2 Korinthe 3. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook gelijk sommige brieven van voorschrijving aan u of brieven van voorschrijving van u? Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, maar in de vlezen tafelen des harten. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. Niet der letter, maar des geestes, want de letter dood, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letter bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezicht die teniet gedaan zou worden. Hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen dat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen dat blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. Het doet niet gelijkwijs Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen dat teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden, terwijl het door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot een huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt het deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heer bekeerd zal zijn, zo wordt het deksel weggenomen. En de Heer is nu een geest, en waar de geest des Heer is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij het aangezicht des Heeren gemeenschappelijk gebed. Heren, de woord moet altijd nog weer begonnen worden om uw woord te prediken, om uw woord te verstaan, om uw woord te horen. En dat is ook zo met de bekering. Mensen moeten altijd weer bekeerd worden. Niet zoals het geschiet in de doorgang door de enge poort. Want dat is een eenmalige gang. Maar de weg op de smalle weg des levens, ach, wat wordt daar al niet ontmoet aan aanvallen en strikken die de duivel Gods volk voor de voeten gooit. O, mochten we erop berekend zijn en mochten we dan aandoen de volle wapenrusting Gods, opdat wij mochten wederstaan de listige omleidingen des duivels. Want zijn verborgen strikken en zijn lagen zijn ons niet onbekend. Heren, o, gedenk uw kerk wereldwijd, want dat is de kerk in de beproeving, dat is de kerk in de verdrukking, dat is de kerk in de vervolging, dat is de kerk in de hitte des vuurs, overal en altijd. En mocht hij ons daardoorheen leiden, naar het vaderlijk huis, want het zal al zo niet zo blijven. Het is maar voor een tijd, waarvan ook een apostel melding maakt in het volgende hoofdstuk. Want alles wat gezien wordt is tijdelijk, maar alles wat niet gezien wordt is eeuwig. En dat door het geloof. Want er wordt zoveel niet gezien wat toch niet eeuwig is. Met natuurlijke ogen. En ook door het geloof wordt gezien hetgeen tijdelijk en eeuwig is. Heren, ach, de ware zin van die woorden verstaan en daarvan de vruchtbaarheid te ontvangen, dat is het werk van uw Heilige Geest. Al mocht gij onze hoofd doorwaaien, dierbare Geest, want we zijn in alles van uw bediening afhankelijk. Kom over en help ons, leid ons in uw waarheid. Gedenk de weduwe, de wezen, ongeboren leven, het leven in de moederschoot. Heren, mocht gij ook nog wonderen doen. En zodanig dat het ongeboren leven al begint te leven in Christus. Want daartoe zijn we toch geschapen om uw lof te vertellen. En gij zijt nog die God die wonderen doet. Ook in onze dagen. Het wordt niet opgemerkt, maar uw volk merkt het op. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En dat het werkelijk een leven mag zijn uit u, door u en tot u. Want dan zal het ook weer wederkeren tot u. Als wij hier ons leven mogen afleggen, om het dan in eeuwige tabernakelen te ontvangen. Lieve Heere, mag het zijn deze avond tot troost en versterking in de diepe diepte waarin we leven. Want wij hebben hier geen plaats in deze gewesten. Ons is geen plaats gegund, geen kalme reis, maar altoos beproeving bij de waardigheden. Heere, maar uit die alle red hem God. Hij is hun heil alleen, wees gij ons heil, in tegenheen. Bij u is raad, bij u alleen. O, dat uw gemeente nog mag worden uitgebreid met broeders en zusters in het allerheiligst geloof. Want die uitbreiding van ongelovige verbondskinderen, ze zijn welkom, want zoals die vader zegt in die gelijkenis, al het mijne is het uwe, gij behoort aan vrolijk en blijde te zijn, maar die zijn het niet. De verloren zonen en dochteren, die weten uit welke grote nood en dood ze gered zijn, die mogen zich eeuwig in de Vader verblijden, in het Lam, dat er staat als geslacht. Heren, mogen we troost en kracht vinden in uw wonden, om Jezus willen aan. Gemeente, we hebben u vorige week zondagmorgen gepreekt uit 2 Korinthe 4, waarvan ik u de tekstwoorden nog even in herinnering breng. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelen in de arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door de openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle consciënties der mensen in tegenwoordigheid Gods. Dat waren voornamelijk de tekstwoorden van vorige week zondagmorgen. En nu willen wij in afhankelijkheid des Heren u preken over 2 Korinthe 3. In hoofdstuk 4 gaat het over het daarom en in hoofdstuk 3 gaat het over het waarom. En we hopen u dat te verklaren in afhankelijkheid des Heren.
Ja, je zou zeggen, waarom eerst dat hoofdstuk 4 gepreekt en nou dat hoofdstuk 3? Omdat prediken, dat is niet te programmeren. Nee, Als de Heer dat maar aanwijst, ja, dan gaat het als vanzelf. Hoewel het niet als een vanzelfs ding is, want het moet altijd weer geboren worden. En zoals dit hoofdstuk begint, beginnen moet altijd weer beginnen. Maar Paulus bedoelt hier met beginnen, wij onszelf wederom u aan te prijzen, of behoeven wij ook, gelijk sommige brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u. Ik heb u gewezen op dat woord aangenaam in hoofdstuk 4. Ik wil het even stilstaan. Als er hier vertaald wordt, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle conscientie, de mensen in tegenwoordigheid Gods. Dat aangenaam maken, dat is echt vals vertaald. Dat is echt niet goed vertaald, want het betekent, en ik heb hier ook de Engelse vertaling naast me liggen, en zelfs in de Spaanse vertaling wordt het woord recommendation, recommendarnos gebruikt. En daar moeten we ons maar aan houden, want dat staat ook in de grondtaal. Dat aangenaam makende, dat klinkt in het Grieks synistao, synistano, synistemi. En wat hier geschreven staat in die voorschrijving, waar Paulus melding van maakt in vers 1 van hoofdstuk 3, aan te prijzen, voorschrijving, aangenaam, dat is allemaal afgeleid van het woord sustano. En dat is wat hier een voorschrijving van staat, dat is sustakikos. En dat is een aanbevelingsbrief. Dat is afgeleid van dat eerste woord synistao. En dat is wel belangrijk om te weten, niet vanwege de wetenschap, maar ook voor het geloof. Paulus maakt zich niet aangenaam, want Gods woord is niet altijd aangenaam. Nee, aannemelijk, geloofwaardig, dat betekent het veel meer. Ook voor de vijanden, want daarom staat er bij alle consciënties der mensen. Ook als mensen in de vijandschap leven, moeten ze overtuigd worden van de waarheid die je preekt. Een consciëntie kan dat nooit logen, dat moet je altijd verstaan, want God heeft alle consciënties in handen. Of je nou een vijand van God bent, of een vriend, dat maakt niet uit. God heeft alle consciënties in handen. En je consciëntie, of je moet een consciëntie hebben dat met een brandijzer is toegeschroeid. Maar de consciëntie, daar moet er ook gepreekt. De mensen moeten op het geweten gepreekt worden. Dat betekent het eigenlijk. En dan worden ze van de waarheid overtuigd. Dat is nog geen bekering. Gods volk, die mag dat omhelzen. Die hoeft niet meer overtuigd te worden. Die mag het omhelzen. Die hebben die overbuiging mogen ervaren. Des Heilige Geestes. Overtuiging gaat voor de overbuiging. Maar als je overbuigd mag worden, ja, waar de geest is, daar al daar is vrijheid. Nee, dat is die waarachtige wedergeboorte, dat is die doorgang door die enge poort. Dan wordt een ziel overbogen. En vrijgesproken van schuld en straf. Wat Paulus zegt in dat hoofdstuk 4, waar we u voornamelijk hebben gepreekt uit vers 2, maar wij hebben verworpen de bedeksel der schande. Dan moet ik ook Efeze 5. Vers 12 daar even bij betrekken, omdat het erna verwijst. Schrift met schrift vergelijken, dat is altijd het beste. Want hetgeen heimelijk, dat woord heimelijk, dat slaat op die uitdrukking de bedekselen. Heimelijk, stiekem eigenlijk, betekent dat. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook wel in. Nou, daar geeft de apostel getuigenis van in dat hoofdstuk 4. Maar wij hebben verworpen door de prediking, door de proclamatie van het woord, verworpen, overboord geworpen, teniet gedaan, de bedekselen der schande. En wat die bedekselen der schande zijn, dat is alles buiten Christus. Dat is heel eenvoudig. Beleiders die nog buiten Christus leven zijn in wezen leden van de synagoge des Satans. Ook al ben je oud gereformeerd, dat maakt allemaal niks uit. Hoor. Dat maakt allemaal niks uit. Nee. Ja, want er zijn maar twee mensen op aarde. Twee soorten mensen. Dat zijn degenen die lid zijn van de gemeente van Christus. Een levend lidmaat van het lichaam van Christus. En dat zijn de leden van de synagoge des Satans. Ja, ook als je helemaal werelds leeft, want bestaan in feite, in wezen bestaan geen atheïsten. Ik heb een atheïst wel eens beproefd. Ik zeg, waarom zit je dat atheïsme zo te verdedigen als je toch niet in God gelooft? Als je daar nou zeker van bent dat God niet bestaat, waarom zit je het dan te verdedigen? Nou, daar stond hij dan met een mond vol tanden. Als dat een verzelfsheid is. Nou, dat wordt je daarom, dat gaat waarom aan vooraf. Daarom. Waarom is dat zo? Daarom is dat zo. Dat is hoofdstuk 4, epistel 4. Daarom, waarom beginnen wij onszelf er weder aan te prijzen? Of behoeven wij ook gelijk sommige brieven van voorschrijving aan u of brieven van voorschrijving van u? Nee, dat behoeft niet, zegt een apostel. Wij hoeven onszelf niet aan te prijzen, te recommenderen op onze persoon gezien. Nee, dan gaat nog een keer naar hoofdstuk 4. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben, daarom, niet mij, Paulus als persoon, daar mag je gerust overheen zien. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben, welke bediening? De bediening des geestes, om het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd, na de genade die ons is geschied, daarin niet te vertragen, maar die dag aan dag en zelfs bij nacht te prediken. En gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten. Bekend en gelezen van alle mensen, dat betekent natuurlijk niet letterlijk alle mensen, maar van alle mensen die dat verstaan. Een leesbare brief van Christus te zijn. Dat is het thema van de prediking voor vanavond. Wat is dat eigenlijk, een leesbare brief van Christus te zijn? Dat betekent dat mensen je kunnen lezen, van je handel en wandel, van je spraak af kunnen leiden dat je het eigendom van Christus bent. Is dat je leven, kinderen, ouders? Is dat je leven? Dat anderen kunnen merken, opmerken. Kijk, de wereld die weet niet wat dat betekent om een leesbare brief van Christus te zijn. Want een mens van nature wil een leesbare brief van de duivel zijn. Daar hebben we met z'n allen voor gekozen, hoor. Daar hoef je echt niet met je vrome gezicht van te afschuwen, want ja, dat is afschuwelijk, maar daar hebben we moeten vrijwillig voor gekozen om een leesbare brief van de duivel te zijn. Maar als je het eigendom van Christus mag worden, dan zorgt de Heilige Geest ervoor dat een leesbare brief van Christus wordt. En Paulus zegt hier, gij zijt onze brief. Dat is wel heel merkwaardig dat hij dat eigent. Het lijkt wel of Paulus dat op zijn naam schrijft. Nee, dat is uw bekering en andere bijzondere gaven die door onze dienst onder u teweeg gebracht zijn. Dus, gij zijt onze brief. Gij zijt onze vrucht in en door Christus. Natuurlijk in en door Christus. Maar het was door de prediking van Paulus geschied. Door de bediening. Daarom, omdat we deze bediening hebben. Dat is ook merkwaardig uitgedrukt. Want Gods knechten die zijn altijd gebonden om wederom en wederom en wederom aan de Heer te smeken om de bediening des geestes. En Paulus zegt hier dat hij die bediening heeft. Ja, dat is ook zo, dat is ook zo. Als je die bediening eenmaal wordt gegeven, dan houd je die bediening. Maar waarom is het gebed dan voor nodig? Er kan geen zonde tussen liggen. Er kan geen zonde tussen liggen, want de bediening van de hoge priester Eli, daar ging niks meer van uit. Want die liet dat liggen. Daarom, dat hoort altijd, dat is altijd geklonken met het verwerpen van de bedeksel der schande. Want de zonde tolereren, dan verlies je de bediening. Denk er goed om. En Gods zware geroepen knechten weliswaar voor een tijd. Want de Heer herstelt ze daar weer. Net zoals Petrus werd hersteld in zijn ambt aan de zeven Tiberias. Maar, goed verstaan, die bediening die hebben we niet op zak. Wij dragen de schat in aardevaten. Als dat je eenmaal gegeven is, dan neemt de Heer dat nooit meer af. Maar wel de oefening van die bediening. Ja, dat kan voor een tijd wel eens, en dat zie je in onze dagen, gesloten worden. Want de huidige dominees hebben die bediening niet meer, omdat ze valse handreikingen hebben gemaakt. En dat doe je echt niet gratis, hoor. En als dat zo blijft, en dat is al jaren is dat zo, dan kan niet meer genade bestaan. Want de Heer laat zijn geroepen knechten niet een lange tijd zonder die bediening. Zonder die dadelijke bediening, moet ik zeggen. Want het wezen van de bediening, daarvoor zegt Paulus, daarom, terwijl wij deze bediening hebben. Hij zegt niet steeds weer ontvangen. Dat is ook waar in de dadelijkheid ervan. Maar in het wezen ontvang je dat maar één keer. als de Heer je roept om zijn woord uit te dragen. En ook voor Gods volk in het kader van het ambt alle gelovigen hebben die bediening gekregen in het uur van de wedergeboorte. Hoewel baby's, ja, wat moeten die daarvan in de praktijk brengen? Ho, 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 ho. Je hoeft geen groot bekeerd mens voor God te zijn om God te behagen. Johannes de Doper die sprong op van vreugde in de buik van zijn moeder. Daar heb je die bediening. Daar heb je die bediening. Daar getuigde hij al van in de buik van zijn moeder van de heerlijkheid Gods in Christus. Dus dat is niet al leeftijd gebonden en dat is ook niet gebonden hoe mensen daarover denken. Want je moet maar denken dat de godsdienst de spot dreef met die woorden die Paulus hier uitspreekt. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben, nou, zegt de godsdienst en de wereld, die hebben wij niet nodig. Want wij groeien in de wetenschap. In de wetenschap van 666. Nou, Paulus zegt, die hebben wij verworpen, want dat zijn bedekselen der schande. En dat komt ook openbaar, want dat deksel wordt er in onze dagen meer en meer afgehaald. Hè? Wat er vroeger heimelijk geschiet, ja, vroeger, ik wil de tijd van vroeger niet verheerlijken. Want als het over sodomieten gaat, dat was onder Abraham's dagen zo. En wat denk je van het Romeinse Rijk? Dat was allemaal homo en pedofilie. Maar hoe verstaan? In mijn jonge tijd was sodomie, was homofilie taboe. Daar werd niet over gesproken, want iedereen die sprak daar zijn afschuw over uit. Nou is dat allemaal, hebben ze dat binnengelaten en het is door de kerken naar binnen gehaald. Nou mensen, ik weet niet hoe die gedachten van dominees in elkaar zitten, want de genade leert dit echt niet. Dan bewijs je toch wel dat je stinkende vruchten en dat je geen goede boom bent. En een goede boom ben je alleen in Christus. Als je ingeënt bent, als een rank afgehouden van de eerste adem, ingeplant in de tweede adem, dus niet die oude mens, nee. Want daar geschiet het om met Christus op te staan uit het graf. Want als wij met hem gestorven zijn, dan zullen we ook met hem leven. Dat is ingeënt zijn in die enige ware levensboom Christus. Als een rank in de ware wijnstok en dan zullen we ook die vruchten voortbrengen. Niet in front of us, they will follow us. Gods kinderen zien daar niet zoveel van. Nou, als je nou, hoewel Paulus zegt, gij zijt mijn brief. Want de gemeente van Korinthe was een leesbare brief van Christus. Van die mensen kun je aflezen dat ze ware christenen zijn. Dat zij het beeld van Christus vertonen. En dat is niet het beeld wat men er in onze dagen onder verstaat. Want dat is een vals beeld van Christus. Alle dominees leren alleen maar dat Christus het lam Gods is. Maar dat hij de leeuw uit Juda's stam is, daar hoor ik nooit over preken. Want de leeuw uit Juda's stam, die staat in voor de rechten van zijn vader. Dat is helemaal weg in onze dagen. Als je met de zonde van kerkland en volk waarlijk in de schuld komt, zoals Abigail, de zonde van haar man eigende, mijne is de misdaad, maar dat gaat altijd gepaard, die ware schuldeigening, met het staan in de geslagen bressen. Dat is weg in onze dagen. Dominees reizen net als fariseeën stad en land af om een jodengenoot te maken, maar als die er een wordt, dan maken ze meer als een kind der hel. Ik heb het persoonlijk ervaren. Als je getuige de mond krijgt voor God, dan gaan ze je haten als de pest. Als je getuige van Christus mag zijn, bij God vandaan, dat beschouwen ze in onze dagen als vergif. Elke dominee. Want ze moeten niets hebben van het publieke getuigenis tegen de zonde van land en volk. Ze moeten niets hebben van de bestraffende man in de poort. Maar de werken der wet houden ze in onze dagen voor de vruchten des geloofs. En als je een leesbare brief van Christus mag zijn, dan beschouwen ze je als een oproeling. En dan gaan ze je haten, en dan gaan ze je mijden, dan gaan ze over je lasteren, dan gaan ze over je achterklappen. Alle dominees maken zich daar schuldigen. Want degene die niet publiek getuigen tegen de zonde van land en volk, dat zijn achterklappers. Dat is het bewijs dat ze achterklappen. Dat is het bewijs dat ze Pilatus dominees zijn. Maar God gaat aan deze dominees schurkerij een eind maken. Dat kan ik je wel verzekeren.
Net zoals er aan Absaloms leven een radicaal eind is gekomen. Omdat hij de meerdere David in zijn vader David heeft gekruisigd. Dat doen die dominees. Dus wat Paulus hier zegt, een leesbare brief van Christus. Er heeft geen enkele dominee kennis aan in onze dagen. Want ze zijn het allemaal niet. Niet één. Omdat er niet één in de bressen staat. Als je een leesbare brief van Christus bent, dan sta je in de geslagen bressen. Op de plaats die de Heer je geeft. Dat kan ik je wel verzekeren en ik kan het uit Gods woord bewijzen. Alle geroepen profeten des Heeren stonden voor God en die stonden in de bressen. En die gaven daar publiek getuigenis van. Zo ook de apostelen. Zo ook Johannes de Doper. Noem ze allemaal maar op. En vandaag in de dag hoor je niks meer. Omdat ze geen leesbare brief van Christus zijn. Want de leesbare brief is een open brief. Dat is een publieke brief. Nou mensen, het is allemaal zo sectarisch geworden als de pest. En een leesbare brief van Christus kondigt ook de oordelen af over een afvallig volk. Bij God vandaan. En dat is helemaal zoek in onze dagen. Het heeft niks meer met de ware godsdienst te maken. En dat is al decades ingekankerd, die valse leer. Want een eenzijdige prediking is een valse prediking. Die nadere reformatieprediking een beetje doorziet. En dan moet je uit de vruchten van je geloof opmaken dat je een kind van God bent. Ik denk, dat is een hele arme godsdienst. Dat is een hele arme godsdienst, want dat wijkt dan natuurlijk af van de apostolische leer. Van de leer van Christus. Of je een Christus bent, dat maakt het alles uit. Dat maakt het alles uit en daar geeft de Heilige Geest getuigenis van. Dat heeft de Heer Jezus zelf beloofd. Hij zal het uit het mijne nemen en dan zal het u verkondigen. Dan hoef je uit je vruchten niet op te maken of dat je een kind van God bent. Want zodra je ze ziet, zijn ze al verrot. Moet je gelijk maar zeggen. Als we de vrucht in front of us hebben, nou, dat deugt niet. Dat deugt niet. Nee, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Christus wijst ook wat dat betreft altijd naar zichzelf en naar de Vader. Zie het Lam God, zegt Johannes de Doper. Hij wijst van zich af. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, ik ben hem niet. Ik ben de Christus niet. Maar die voor mij staat, die voor mij geworden is, die eer was als ik. Daar staat hij. En een wezen man. Het Lam Gods dat de zonde de wereld wegbracht. Die hij niet waardig was om zijn schoenriemen te ontbinden. Tekening de 5 vers 12 zo ook nog bijhalen. Want wij prijzen, daar heb je ook weer hetzelfde woord. En dat zeggen ze hier juist. Recommenderen, aanbevelen. Geloofwaardig maken. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan. Daar zegt hij hetzelfde als in hoofdstuk 3 vers 1. Maar wij geven u oorzaak van roem over ons. Opdat gij stof zult hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Paulus wil dat niet zodanig doen verstaan alsof die aanbeveling er niet is. Alsof die geloofwaardigmaking er niet is. Maar wij geven u oorzaak van roem over ons. Namelijk dat wij getrouwe apostelen van Christus zijn. En dat onze leer een leer is die de harten bekeert. Daar wijst Paulus op. Daar wijst Paulus op in hoofdstuk 3 vers 1 en in hoofdstuk 4 vers 2. Dat is schoon. Want hij zegt, en dat is nog een getuigenis daarbovenop, want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heere, en onszelf, dat wij uw dienaren zijn om Jezus wil, om de reden die ik u net heb opgenoemd uit 2 Korinthe 5 vers 12. Maar wij geven oorzaak van roem over ons, want de gemeente moet er overtuigd van zijn dat ze luisteren naar de woorden van de geroepen knecht. En niet van een huurling en niet van een valse apostel. Dat is absoluut noodzakelijk ook te weten. Beleiders die dat niet weten, de dominee op de preekstoel hoeft natuurlijk niet met zijn roeping te zwaaien. Maar als ik nagaat hoeveel malen de apostelen niet benadrukken dat zij van Jezus Christus geroepen zijn. Dat is echt noodzakelijk te weten. Niet alleen voor de geroepenen, maar ook voor de luisteraars. Want dan weet je dat ze die bediening hebben. Het klopt allemaal, hè? Terwijl wij dan deze bediening hebben, omdat wij door Christus Jezus geroepen zijn en door hem bekwaam gemaakt zijn. Dat zegt hij ook in dit hoofdstuk. Want die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. Niet de letter in dit hoofdstuk, maar Paulus zet de wet tegenover het evangelie. Hij speelt de wet niet uit tegen het evangelie en niet andersom, maar hij zet ze wel tegenover elkaar in die zin dat ze niet de bediening hebben der letter, niet de bediening der verdoemenis, zoals Mozes die had.
Nee.
Maar des geestes, want de letter dood, namelijk omdat de wet, hoewel zij de weg tot het leven aanwijst, daar geloof ik allemaal niks van.
En dat is absoluut niet zo. Dat is ook weer een kanttekening naar die niet in de wet gestorven is. De wet verwijst niet naar het kruis, zoals Johannes de Doper dat heeft gedaan, zie het Lam Gods. Nou, de wet is de bediening des doods. De wet wijst op je eeuwige graf, daar behoor je in te leven. De wet verwijst naar de verdoemenis. Hoe komt het dan dat een ontdekkende ziel de stad verderf is ontvlucht en richting de vrijstad vlucht? Hoe komt dat dan dat die richting opgaat? Ze worden gedreven door de wet en ze worden getrokken door de liefde des vaders. Daarom, die liefde des vaders bepaalt de richting, niet de wet. Niet de wet. Nou, de wet heeft geen eigenschappen om je te verwijzen naar de enge poort. Denk dat nooit. Want de wet is de bediening des doods. De wet is de letter. Maar het evangelie is de bediening des geestes. Want de letter dood, en dat is ook noodzakelijk. Want ze doen net of dat niet noodzakelijk is. Dat is absoluut noodzakelijk ten aanzien van die oude mens. De letter dood, maar de geest maakt levend. Ik ben door de wet der wet gestorven om goden te leven. Maar de geest maakt levend. Dat staat hier ook allemaal geschreven. Maar we gaan nog even terug naar die leesbare brief. Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten. Want dat was ook in het leven van Paulus geopenbaard. Ja, aan de vruchten kent men de boom. Hij heeft ook met zijn natuurlijke ogen gezien dat er sommigen van die gemeente van Korinthe waarachtig onder zijn bediening tot bekering zijn gekomen, tot de kennis van Christus. En het was ook in zijn hart geopenbaard, bekend en gelezen van alle mensen die ook die genade deelachtig zijn. Want kijk, daar heb je nou, en dat neemt hand over hand toe, dat biblicistische verstaan van Gods woord, zoals ik u vanmorgen ook gewezen heb, van dat tweede vers, van dat aangenaammakende bij alle conscientie de mensen. Nou, dan moet je, als je de grondtaal niet ten raadplegen, moet je ook de Engelse vertaling er maar bij nemen. En zelfs in het Spaans, ik heb hier een Bijbel, hè, daar is ook Gods woord in het Spaans vertaald, recomendarnos. Nou, dat is duidelijk een afleiding. Dat is duidelijk hetzelfde woord, recommendation. En daarin kunnen we ook onderwezen worden, want dat is ook schrift met schrift vergelijken, want ook de Statenvertaling is maar een vertaling. Ik begrijp echt niet hoe ze aan dat woord aangenaam, want dat is niet van toepassing, omdat de leer van Christus is niet aangenaam. Zeker niet voor het vlees. Ook Gods volk, ja, verstaat een delen, maar was dan op in de genade en kennis van Christus. Waarom legt Paulus daar zo'n nadruk op? Waarom legt hij er zo'n nadruk op dat hij klaagt dat ze nog zuigelingen zijn? Gij behoort naar de tijd gerekend mannen te zijn in Christus. Maar gij zijt nog zuigelingen. Gij hebt wederom melk voor nodig en niet vaste spijzen. Dat is omdat de leer van Christus moet volwassen verstaan worden. Dat is weer onderscheiden wat de Heer Jezus zegt. Al mijn schapen, ook de kleine, volgen mijn stem. Ze kennen mijn stem. Zullen vreemde geestjes volgen. Maar het verstaan, zoals Paulus daar in zijn apostolische brieven van spreekt, met name in Romeinen Galaten, dat zijn wel de sleutelbrieven van het verstaan van Gods woord, niet gescheiden van het Oude Testament. Want je moet maar veel in bijvoorbeeld de Torah lezen. Want daaruit heeft Paulus zijn brieven ontwikkeld. Daarin wordt de Christus die komen moest verklaard in al de offeranden in Leviticus. En daar ligt machtig onderwijs in. Was dan op, waarom wordt dat onderstreept? Omdat we daar niet meer bewogen worden door allerlei wind van leer. Was dan op in de genade en kennis van Christus. Ja, en dat blijft zo worden, want daar kom je nooit in uitgestudeerd. In die kennis is geen plafond. Nee. Er is geen klas 6 en dan krijg je een diploma en dan mag je de school volgen. Nee, zo werkt het niet op de school van de Heer Jezus. Dan ga je van klas 6 naar klas 1. Om leerjongen te blijven, kinderen op school, van de leerschool van Christus te blijven. En altijd beginnen om aan het begin te beginnen. Ja, absoluut. Want het moet altijd wederom gepredikt worden. Gods volk, zolang ze leeft, kan niet zonder de prediking. Nou, als dit van het groene hout gezegd wordt, waar zal dan het dorre verblijven? Waar zal het dorre hout verblijven? Dus stel je even onder de prediking die je wijs kunnen maken tot zaligheid. Gijlieden, zijt onze brief geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen, als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, want die stenen tafelen die Mozes in ontvangst nam, door de Heere zelf geschreven, die brak hij aan stukken, want die stenen tafelen waren niet in staat om het afvoerende volk te bekeren. Dus niet in stenen tafelen, maar in de vleeselijke tafelen des harten. En dan moet je niet verstaan, werkelijk vlees, de Heer zegt, ik zal u een nieuw hart geven, dat nieuwe hart van het nieuwe schepsel. Dat is niet een echt letterlijk vlezen hart. Nee, de Heer zegt, ik zal die stenen hart wegnemen en een vlezen hart, dat betekent een levend hart. Een vlezen hart betekent een levend hart. Een wedergeboren hart. Maar door de geest des levende Gods geschreven, niet in stenen tafelen, maar in een vleeselijke tafel des harten. Ja, er had ook kunnen staan in wedergeboren tafel des harten. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Het is alles door Christus tot God. Het is alles door Christus uit God. En het keert ook weer tot God. Tweede, want als je een levende brief, een leesbare brief van Christus mag zijn, dat is op zich al een getuigenis. Het is nooit los te koppelen van het getuigen, van het levende getuigenis, nee. Maar wat wordt er van de vrouwen gezegd? Dat ze een stille, zachtmoedige geest dienen te hebben, die door hun wandel ook zielen inwinnen, omdat ze een leesbare brief van Christus zijn. Heb Sarah, de vrouw van Abraham, zoveel gezegd? Nee, die zijn niet zoveel. Maar haar wandel was in de hemelen, door het geloof. Maar dat wordt door anderen gezien. Dat wordt door anderen gezien. En hier in het Westen wordt alles natuurlijk weggeschreeuwd, overschreeuwd met het horizontalisme in onze dagen. Want er zijn ook de reformmedia's ermee vervuld. Daar hoor je nooit een woord bij God vandaan. Nooit, never. En als ze geestelijk praten, dan is het niet geestelijk, want dat is allemaal vooral vleeselijk. Omdat dat niet gepaard gaat met de uitwerping van de Baal en de Astartrots. En ik heb u al gezegd, dat zijn binnen het Reformdom SGP en AD. Dat is echt de dienst van de duivel. 100% de dienst van de duivel. Ik heb vanmorgen al gezegd, dacht je dat die trio NSB'ers met elkaar spraken over God of goddelijke zaken? Ze weten niet wie God is. Ik kan er ook niet over spreken. Ja, uitwendig. Dan komt hij met zijn foto van de verloren zoon. Maar dat heeft niks met getuigenis geven te maken. Helemaal niks. Dat is gewoon toneelspel. En de huidige dominees zijn veel acteur. Dan moet je maar naar die crisisacteurs zien. Die daarbij aanwezig zijn bij een of andere shooting. Crisisacteurs. En ook bij die boeren. Bij die boerenopstand treden crisisacteurs in stelling. En dan weet je hoe alles gemaakt in elkaar gezet wordt. Ja, daar moet je wel oog voor krijgen. Want in het einde der tijden, in onze jonge tijd, waren er natuurlijk ook die satanische machten en krachten vanzelfsprekend, maar het wordt wel toegespitst in het einde der tijden, waarvan staat geschreven dat de Heer op die dagen om de uitverkoren wil zal bekorten, omdat ook Gods volk daaronder zou bezwijken. Die ons bekwaam gemaakt heeft om zijn dienaars des Nieuwe Testament te zijn, dus die bekwaammaking die volgt op de roeping, eerst is Paulus geroepen, gij zijt mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heiden. Maar die bekwaammaking die volgde erop. En we kunnen duidelijk lezen dat Paulus achteraf nog daarin onderwezen moest worden. Waar de discipelen dat onderwijs ontvingen tijdens de driejarige omwandeling van Christus op aarde. En Paulus die moest dat ontberen, die omwandeling van Christus op aarde. Want toen was de Heer Jezus al heen gevaren naar de hemel. En die heeft nog 2 jaar in de woestijn van Arabië moeten verkeren om daadwerkelijk rechtstreeks van Christus onderwezen te worden. Ja, dat is daar gebeurd. En hij mocht de uitnemendste van al de apostelen zijn, want daartoe was hij uitverkoren. Niet omdat hij het zo goed deed. Nou, daar geeft hij zelf getuigenis van.
dat hij uitnemender had gearbeid dan zij allen. Niet ik, zegt hij, maar de genade Gods die met mij is. Dus de genade doet het. Hè. De genade doet het. Laat je eigenlijk nooit misleiden door het doen. Dat zegt Paulus hierop. Niet der letter, maar des geestes. Want der letter, die religie der letter, zet een mens aan de slag. En die eis die blijft er hoor. Maar ja, wat de genade is die eronder verloren mag gaan. Omdat je ervan overtuigd bent dat je er geen streep van kan vervullen. En nogthans moet vervullen. Want dat moet echt doen. God eist van alle mensen zijn beeld terug. Maar als hij daar maar snel onder verloren mag gaan en terechtkomt aan de voeten van Christus, aan de voet van het kruis, ja, als hij dan die bediening des geestes mag ervaren, want de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letter bestaande en steen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, dat is een heerlijkheid geweest, daar ging wat van uit. De kinderen Israëls konden geen eens Mozes aanzien vanwege de heerlijkheid waarmee hij bekleed was. Hij moest zijn aangezicht bedekken vanwege de heerlijkheid Gods, want hij had God gezien. Niet van aangezicht tot aangezicht, want wie zal God zien en leven? Maar de Heer had zich wel aan Mozes geopenbaard op de berg. En hij straalde dat ook uit, maar het was toch tijdelijk. Het was toch tijdelijk, hè? Dat staat hier geschreven om de heerlijkheid zijns aangezicht, die teniet gedaan zou worden. Dus, in dat werkverbond, dat kan je nou opvatten, de berg Ager... In de woestijn, Paulus maakt daar een onderscheid in, twee verbonden. Het kind der vrije, die van Sarah, Isaac, en het kind der dienstbare, die van Hagar. Ager wordt dat genoemd, de berg Horeb. Maar dat onderscheid, dat hebben Gods kinderen geleerd in het uur van de wedergeboorte, wat eraan vooraf gaat, ook. Ik ben door de wet gestorven, maar om dat zakelijk te verstaan, daarom onderschrijft Paulus zo vet gedrukt, die op was in de kennis van Christus. Want je moet dat ook weten te onderscheiden in je eigen leven. Dat je natuurlijk niet altijd wet en evangelie zit te mengen. En dat je niet andere mensen opkrikt met het doen der wet. Want dan ben je echt schadelijk hoor. Dan ben je echt schadelijk. Want de bediening van het evangelie is veel heerlijker. Is veel heerlijker. Dan gaat het als vanzelf. Als vanzelf. Dat betekent niet dat Gods volk nog geen aansporing nodig heeft. Maar dat is niet om ze aan de slag te zetten. Nou, als je dat mag verstaan, als je dat geheim mag verstaan, want ze worden door de aansporing des geestes, komen ze in beweging. Daar heb je nou het hele verschil met al die wetsreligie. He, dan moet een mens allerlei dingen nog ophoesten, dan is het een aan de slagregel. En Gods volk doet veel meer, laat ik het maar eens zo simplistisch zeggen, door de aandrijving des geestes. En dan veel heerlijker, want door de werken der wet zal niemand gerechtvaardigd worden. Maar ook niet als Gods volk na ontvangen genade die wet weer oppakt en in de dienst bereid komt, zoals de gemeente van Galaten. Want dan breng je eigenlijk niks voort als stinkende vruchten. Dat werkt ook niks uit, dat werkt ook... Ja, kijk in onze dagen als je dat hoort in prediking, altijd maar die mens wordt aan het werk gezet, wordt in beweging gezet. Nou... Er gebeurt helemaal niks dan. Want dat is allemaal tijdelijk. Dat wordt teniet gedaan. Dat gaat over. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. De wil van God doen, dat is niet het opnemen van een aan de slagregel. Nee. Dat is bediend worden door de bediening des geestes. Daarom heb ik vorige keer gezegd, en ik zeg het weer. Je moet doorgaan smeken om de levendmakende kracht des Heilige Geestes. Alles wat je zelf oppakt, dan slaat de Heer het toch weer uit handen. Maar alles wat de Heer je in handen drukt, ja, daar weet de kerk geen raad mee. Maar dan gaat de Heer je met zijn heilig voor. Ja. Wij hebben geen verstand van de wet. Daarom heeft de Heer geboden om die wet, die stenen tafelen, in de ark te leggen. Ik draag uw heilige wet, zegt Christus, die gij de sterveling zet in het binnenste van zijn ingewand. Eerst tot doding van die oude mens onder de wet. Maar niet tot opstanding van het nieuwe schepsel in Christus. Dat doet de wet niet doen. De wet heeft die bediening niet. Om je te verwijzen naar het Lam Gods. En om een ziel levend te maken. De wet maakt niet de zondaar levend, maar de zonde. Heel verschil. Zo moet het ook gepredikt worden. Wat dat nou betekent. De bediening van de letter en de bediening des geestes. En indien de bediening des doods,
en dat wordt ook de bediening van de letter, de bediening des doods is hetzelfde, in letteren bestaande en in stenen ingedrukt, was in heerlijkheid.
Mozes heeft er veel van ondervonden, maar dat was Christus niet.
Nee, dat was Christus niet.
Hoe zal dan niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn?
Veel heerlijker,
want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid.
Dat is een overlopende beker, een overlopende maat.
De Heer Jezus heeft niet net aan de gehoorzaamheid der wet volbracht, de eis van gehoorzaamheid, niet net aan, net op de rand.
Nee,
zijn offerande was een overvloedige offerande.
Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze deel ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid.
Het verheerlijkte, dat is de wet die in zichzelf aangezien een bijzondere heerlijkheid heeft. De wet is in het bijzonder heerlijk, op zichzelf aangemerkt. Het is echt een heerlijke wet. Het is niet een wet die je weg mag werpen.
Nou, dat is antinomianisme.
Nee, maar we hebben er geen verstand van. Omdat zijn eis ons verstand te boven gaat en ons vlees dooddrukt. In elke beweging waarmee wij met de wet ter hand gaan.
Dat ga je echt niet redden. Dat ga je echt niet redden.
Uit genade zijt gij zalig geworden, dat niet uit u. Maar dan ga je ook juist de wet verstaan. Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting de ganse dag. Hoe kan een ziel dat zeggen? Terwijl die van die betrachting helemaal niks terechtbrengt.
Nou, dat is het lied van Christus hoor. Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting de ganse dag.
En dat zet Christus op naam van zijn volk. Alsof ik zelf alle gerechtigheid in eigen persoon had vervuld. Zo heerlijk is de genade.
Zo heerlijk is de genade.
Dus laat ik het zeggen in geestelijke zin. Geef de Heere een bedelaar geen $100. Want na die $100, als die $100 op is, ben je nog steeds diezelfde bedelaar.
Nee, het is zoals Petrus spreekt tot die kreupele man aan de schoven poort.
Goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u in de naam van Jezus Christus, sta op en wandel.
Kijk, die man was van zijn kreupelheid verlost en zo is het ook in geestelijke zin.
Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken.
Als wij die hoop, dat is een zeker hoop, dat is geen onbestendige hoop, geloof, hoop en liefde. Maar het is wel een hoop, want als ik het zie, waarom zal ik dan nog hopen?
Dus die hoop die niet gezien wordt in het kader van geloof, hoop en liefde,
terwijl wij dan zodanige hoop hebben op God.
Dat is een zekere hoop. Dat staat in het kader van de zekerheid des geloofs.
Zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken, in het preken.
En daar heeft de gemeente van Christus, die moet gelegen zijn op de troon der genade, dat zegt Paulus zelf ook voor zijn eigen bediening, opdat ik veel vrijmoedigheid zou hebben in het spreken.
Is dat ook je begeerte? Ben je zo opgekomen?
En doe niet gelijk bij Mozes die het deksel op zijn aangezicht legt, opdat de kinderen Israëls niet sterk zouden zien op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt, maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de huidige dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments. Oh ja, ze lezen het Oude Testament van voor tot achter, zonder ontdekt te worden, terwijl door Christus is het niet gedaan.
Mocht wel zeggen, het Oude Testament is door Christus niet teniet gedaan,
maar wat Mozes, dat is door Christus teniet gedaan.
Want gij kunt het niet gratis, maar om niet verkrijgen.
Om niet verkrijgen. Zonder een vinger te verroeren. Zonder een traan te laten.
Dat gaan niet zonder tranen, maar die doen niet mee. Die doen niet mee als de gerechtigheid van Christus aan je vermaakt wordt. In je totale verloren ademsbestaan. Dat is toch een heerlijke leer. Dat Christus, als wij nog krachteloos waren, te zijn de tijd voor de goddeloos is gestorven.
Wie wordt dan uitgesloten?
Men sluit zichzelf uit.
Men sluit absoluut zichzelf uit. Net als Kain. Mijn zonden zijn te groot dan dat ze vergeven worden.
Nou, dat is het vertreden van het bloed van Christus.
Of anderen zeggen, ik heb die genade niet nodig, want ik verdien het wel zelf door mijn best te doen. Anderen zeggen, ik wil helemaal daar niks mee te maken hebben, want ik wil een leesbare brief van de duivel blijven. Er zijn echt massa's mensen die weten, door Jezus Christus is de eeuwige zaligheid te verkrijgen, door het geloof in hem, maar die willen er niks mee te maken hebben, want die hebben ook openlijk hun ziel aan de duivel verkocht. En daarmee wordt de wereld meer en meer mee vervuld. De wereld en de kerken verdemoniseren. Ik heb het al veel keer gezegd. Want wat Paulus hier zegt, beginnen wij onszelf wederom aan te prijzen. Nou, je zou zeggen, waar is dan die gemeente van Christus? Waar zijn dan die broeders en zusters? Ze zijn er. Maar in het Westen wordt dat nauwelijks meer gevonden. Dat moet je echt zeggen, hoor, want dat gaat altijd, ook al pretenderen ze, dat gaat altijd gepaard met het aan de hand houden van de reformatorische Baals en de Astartes. En dan kom je er bij God niet doorheen. Dat is duidelijk. Maar omdat die prediking al decades voortduurt, die SGP, die is er al 100 jaar. Nou, 10 decades. 10 decades. Zijn de revo's al betoverd dat dat met genade kan bestaan. Om God te dienen met politiek. Dat is echt godslastelijk. Dat is echt godslastelijk. Laat ik eens zeggen, er waren in de tijd van Kersten waren er ook geen dominees. Die daartegen getuigden. Zelfs dominee Zandt, die heb in de Tweede Kamer gezeten. Nou, die was oprechter als die van Kersten, want toen hij erachter kwam dat Kersten op de hand was van de NSB, dat is gewoon duidelijk bewezen, dat is geen last te praten. No. Maar toen heeft dominee Zand zich daarvan gedistanceerd. Maar er is er nooit één achtergekomen dat dat nooit uit God is, om God te dienen met demopolitiek. Nou, wat heeft dat nou in de weegschaal gelegd, dat dat kabinet Colijn gevallen is onder Kersten? Wat heeft dat teweeg gebracht? Helemaal niks. Dat heeft geen bekering teweeg gebracht. Het was even een schokgolfie door Nederland. Uiteindelijk stelde het niks voor. Nee. Nee, Paulus zegt, predik het woord. Hij werd door Arend uit Rijssen, een ouderling, werd hij geweigerd op de preekstoel. Hij zegt, een predikant behoort geen politiek te bedrijven. Nou, dat is ook zo. Dat is ook zo. Politiek bedrijf is van God vervloekt. Je moet er tegen getuigen, omdat het allemaal ongerechtigheid is, list en bedrog. Je ziet het aan dat trio NSB'ers, wat uit hun monden komt. Ze hebben zelf jaren geleden die agenda, 2021 heette het toen, het is nou 2030 agenda, die heb de SGP letterlijk ondertekend. Want ze zeggen, die lieten zich daar ook weer door inpakken. Ja, daar zijn we voor hoor, om de natuur, om de schepping te onderhouden. En ze doen net of dat de liberalen er ook achter staan. Het zit allemaal zo achter in elkaar. Nou, Rutte is blij met die domme ezels van die SGP. Ik moet het maar zo zeggen. Want hij pakt ze van alle kanten in. Er staat van de staai zogenaamd een pleidooi te houden voor die boeren. Voor die goedbedoelende boeren, voor die goedwillende boeren. En hij zegt helemaal niks. Als hij nou een goed verstaander bent, dan hoor je hem helemaal niks zeggen. Het werkt helemaal niks uit. Alles wat de SGP aan speeches houdt in de Tweede Kamer, het heeft nog nooit iets uitgewerkt. En zeker niet voor God is het koninkrijk. Dus waar begin je aan? Nou, dan zegt Paulus, de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Daar hebben ze het nooit over. Daar gaat het helemaal niet meer over. Dat zijn ze allemaal al gepasseerd, zogenaamd. Dat is binnen het Reformdom een gepasseerd station. Ze komen alleen nog in de kerk omdat het traditie is, maar al dat traditionele, dat is allemaal van tijdelijke aard en het zal met deze wereld vergaan. Het is een ideologie geworden, ook binnen de Reformkringen. De islam, dat is een ideologie. Hitler hield er een ideologie op na. Het nationaal socialisme en dat Reformdom houdt er ook een ideologie op. Het heeft niks meer met het ware geloof te maken, helemaal niks. Ook al nemen ze alle Bijbelwoorden in de mond, je kan ze toetsen dat ze niet kunnen zeggen met Paulus, terwijl wij dan deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons is geschied, zo vertragen wij niet, dat is de vrucht ervan, de Heilige Geest wordt de drijfveer, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande en die worden nou in onze dagen allemaal gereformatoriseerd. Dus als je die toets niet kan doorstaan, dan ben je niet de gemeente van Christus. Dan ben je niet de geroepen knecht van God. Ik heb het al met zoveel bijbelfeiten bewezen. Hè, dat onze leiders verleiders zijn geworden. En waar pas je dat dan op toe, dominees, in onze dagen? Kun je dat altijd maar van je afschuiven of naar een paar eeuwen terugwijzen? Ja, toen waren de farizeeën in de tijd van Christus, maar dat is onder ons niet meer zo. Ik hoorde die Pieters nog zeggen, we zijn geestelijk veel beter op de hoogte als Huntington. Nou, ik heb hem midden in zijn gezicht uitgelachen. Het is een verwaande kwast uit de weg. Je verstaat er nog geen hout van. Maar nou zegt hij, nou het erop aankomt, zegt hij, ik weet niet wat er gebeurt. Nee. Zie je het? Die Pilatus dominees komen vanzelf openbaar. God maakt wat dat betreft ook de huurlingen openbaar. Ja? En die moeten verworpen worden door de prediking van het woord. Die moeten ontmaskerd worden. Terwijl wij dan deze bediening hebben. Ja, door die bediening gaat het. Maar hun zinnen, de kinderen Israëls, hun zinnen zijn verhard geworden. Net als de zinnen van het refendom zijn verhard geworden. God heeft ze in hun zinnen verblind. Verblind en verhard, dat gaat gelijk op. Namelijk door een rechtvaardig oordeel Gods in dit hun gevoelen van de wet van Mozes. Want ze hebben de wet nooit verstaan als de bediening des doods. Dat is ook allemaal vijandschap hoor. Als je de wet niet verstaat als de bediening des doods, dat is echt een kenmerk van je vijandschap jegens God. Want als de wet werkelijk geloofd wordt als de bediening des doods, dan moet je vandaag sterven en voor God verschijnen. En met een ongeredde ziel kan dat niet. Bij die wettische ontwaking wordt die wet geloofd als de bediening des doods. Daarom roept zo'n ziel uit, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Nou, ik weet het uit mijn eigen leven. Maar mensen, er is geen bevrijding als je nooit de wet hebt geloofd als de bediening des doods. En het is toch geen voorwaarde. Het is God geloof op zijn woord. De dag als je daarvan eet, zult de dood sterven. Als je dat nou maar altijd van je af kunt schuiven, dan heb je een God van je eigen inbeelding. Want dan ontken je dat God rechtvaardig is en blijft. En een God die op zijn recht staat. Want dat is zijn eer. Gods eer bestaat uit het recht Gods. Dat er wordt in Christus verheerlijkt. Dat geschiedt in het leven van Gods kinderen door barmhartigheid. Zoals de apostel daarvan getuigenis geeft. Deze bediening te hebben naar de barmhartigheid die ons is geschied. Maar wij hebben verworpen. Het hoort allemaal bij elkaar. Je kunt er niks van loskoppelen. Nee, dat hoort allemaal tot de leer van Christus. En die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dat is ook zo'n prachtige toetssteen. En ze kunnen allemaal aanpassen, afdoen en toedoen. Gods woord aanpassen aan de politieke omstandigheden. Gods woord aanpassen aan de kerkpolitieke omstandigheden. Je komt er echt bij God niet doorheen, hoor. Want dan zal blijken dat je niet een oprecht geloof hebt. Oprecht geloof, weet je wat dat doet? Zegt Paulus, wij hebben dat verworpen. Een onoprecht geloof. Dat hebben wij verworpen. De bedekselen der schande. Want dat gaat altijd onder het mom van. Yeah. Nou, zo werkt het geloof niet. Nou, het geloof is oprecht. En dat komt straight uit voor de waarheid. En voor de waarheid waarin we dan verankerd zijn. Waarin we geworteld zijn. In het woord geworteld. Als je daar geworteld in bent, dan betrek je daar de sap uit. En het woord is Christus. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van, ja, daar kun je heel getrouw aan wezen, het lezen van het Oude Testament, zonder ontdekt te worden, terwijl het door Christus teniet gedaan wordt. Hier wordt echt letterlijk gezegd dat de wet, de 10 geboden, is door Christus niet teniet gedaan, maar vervuld. Gods volk krijgt een vervulde wet op rekening des geloofs. En dat is de toegerekende gerechtigheid van Christus. We zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel van Psalm 37, de versen 12 en 13. Het alwijs bestier bevestigt vrome gang. De hoge God keurt zijn wegen goed. Daar zit je om die goedkeuring verlegen. Hij zorgt voor hem en waakt voor zijn belangen. Hij wordt geenszins om het glibberen van zijn voet of om zijn val verworpen. Maar vervangen en ondersteund door God die hem behoedt. 12 en 13 van Psalm 37. Thank you.
veel beter onderscheiden als het verharde refendom. Want dat gaat met het Nieuwe Testament gepaard. Met de belijdenissen daaruit, met de prediking daaruit. En toch zijn ze verhard. Want als Van der Staaij een pleidooi houdt, zogenaamd voor die boeren, maar hij is helemaal niet voor die boeren, dat zal ik je bewijzen. Als hij daarin te ver gaat, wordt hij door Rutte teruggefloten in de achterkamers, dan zegt hij, jij hebt de agenda 230 ondertekend. En daar zijn ze aan gebonden. Daarom doet hij zo'n slap verhaal. Want Rutte is een heel goed spreker. Hij praat zijn eigen erover, ook uit die leugens, hij praat zijn eigen erover uit. En niemand kan hem aan, wat dat betreft. Hij heeft zijn gelijken niet in de Tweede Kamer. Ja, die Gideon van Meijeren, die heb hem wel eens onderuit gehaald in die zin, maar het blijft allemaal een toneelspel. Die Gideon van Meijeren mag ook geen pad stellen. Ze hebben daar ook de macht niet toe, want met een motie, daar is een Tweede Kamer meerderheid voor nodig. Ze hebben wel gezorgd dat in de loop van de jaren al die Tweede Kamer zetels door fascisten wordt ingenomen, die allemaal op de hand van Rutte zijn. En daar maakt de SGP-fractie ook geen onderscheid in. Dat zijn ook fascisten. 100%. 100%. Heel wat kerkelijk Nederland hot erachteraan. Dat gaat niet goed aflopen. Dat kan ik je wel vertellen. Bij de heren vandaan, dat gaat niet goed aflopen. Want zoals die zijn oude verbondsvolk heeft gestraft met zware straffen, met bloedige oordelen. Je moet er echt niet denken dat dat referendum er makkelijker vanaf komt. No, no. Maar hun zenuwen zijn verhard geworden. En dan wijst Paulus naar de Joden. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in. Dan lezen we een Oude Testament zonder ontdekt te worden. Terwijl het door Christus teniet gedaan wordt. Want het is in onze dagen ook allemaal doet dat er wet. Dus we beginnen met de dankbaarheid. En dat je het eigendom van Christus bent, dan wordt sowieso vanzelfsprekend aangenomen. Het wordt allemaal algemeen gemaakt. Sodomieten worden er allemaal bij. Pedofielen, daar moet je niet zo hard over spreken, zegt Steef de Bruin, want dat zijn ook mensen. Zie je wel? Maar als je pedofiel bent, ben je geen human being meer. Hoor. Dan moet je echt moet de doodstraf ondergaan. Dat zal ik je vertellen. Want dan zie je niks anders dan fysieke moorden te plegen. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. En daar is toch hoop voor, want dat verklaart Paulus in Romeinen 9 en 11. Doch zo wanneer het tot de Heer zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Bid om de vrede van Jeruzalem. En dat wordt wel breder bedoeld als geldende voor de hele kerk Gods. Maar de toebrenging van de beminde om de vader wil, dat zal toch een keer geschieden, want dat is nog een onvervulde belofte. En dat ziet niet op de messiaans beleidende Joden, want die zijn ook nog half judaïstisch. Ik heb dat wel eens een beetje onderzocht, maar mensen houden toch op. Nou, als de Joden bekeerd worden, zal dat zijn een radicale bekering. Die worden allemaal als Paulus bekeerd. Radicaal. En dat geldt vooral als volk, want één lijn weg, één lijn gaan. Bekering is altijd radicaal. Bekering is geen omkering op de brede weg. Bekering is totale vernieuwing. De aanvang van die radicale bekering, dat is gelegen in de doorgang door de enge poort. En dan volgt het de wandel op de smalle weg des levens. En dat gaat gepaard met de dagelijkse bekering. Doch zo wanneer het tot de Heer zal bekeerd zijn, Romeinen 11 vers 23... Zo wordt het deksel weggenomen. Nou, dat zal de wereld ook weten. Dat zal de wereld ook weten. Niet de ongelovige wereld. Die zullen dat wel uitwendig gewaar worden. Maar die zullen er veel eerder om treuren. Omdat de corrupte Joden, daar komt dan ook een einde aan. Er komt ook een einde. De Heer zal zo'n heerlijkheid op Israël leggen. Dat die corrupte Joden, dat bedoel ik mee die valse Joden, die Edomieten, dat zijn de valse Joden. Die zullen dan ook geen schijn van kans meer hebben. Want de Kassara, als je dat allemaal weet, mensen. De huidige poop, dat is ook een kloon. Want die zal in 2016 is die. Je moet het maar onderzoeken. En zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt dat deksel weggenomen. Dus dat betekent, de Heere zal eerst die ketel waarop dat deksel legt, tot kooktemperatuur brengen. Dat geloof ik als een zeker, want het wordt bekeerd in de benauwdheid der tijden. En alle volken zullen tegen zich keren. En dat is nu al gedeeltelijk zo, maar ze zijn mee gaan dansen met die deep state. Met die deep state praktijken. Ik zal niet zeggen dat je daar nou al je tijd aan moet besteden. Je moet 9-11 maar bezoeken, daar zaten die Joden ook achter. En wel de Edomieten, de valse Joden.
Als dat gebeurt, daar kan je gewaar worden dat dit het kenmerk is. De Heer is nu een geest en al waar de geest des Heer is, al daar is vrijheid. Dan is het deksel van de pot, laat ik het zo maar zeggen. Dan is het deksel van de pot. Dan is het niet meer bedekt, dan is het niet meer heimelijk. Dan is het niet meer een schijngodsdienst. Nee, dan is het een waarachtige bekering, een radicale waarachtige bekering. En dat hebben we allemaal van nodig. Want die doorgang door de ene poort, dat is geen misschientje hoor. Dat is echt geen misschientje. Nee, en dan moet je, als je daar zo gedurig om bestreden wordt, dan moet je daar maar een radicale bevestiging van Sere Wegen om smeken. En dan heb ik vaak geleerd dat Peniel is dikwijls nog krachtiger dan Betto. Ja, niet in zijn wezen, want wat God doet, dat is altijd even krachtig. Maar in de ervaring der zaken. In de ervaring der zaken. Jacob mocht in Bethel ontvangen de zekerheid des geloofs. Ja. En in Peniel werd hij ervan verzekerd. Verzegeld moet ik eigenlijk zeggen. Nou, dat is de difference. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende. Want de heerlijkheid des Heren is niet aanschouwen. Maar het wordt ons door de prediking van het evangelie medegedeeld. De Heere legde zijn heerlijkheid op de Pinksterlingen door de uitstorting van de Heilige Geest. Maar het was maar een aanschouwen als in een spiegel. Want Mozes begeert het aangezicht van God te zien. De Heere zegt, wie zal mij zien en leven? Dus het werd Mozes niet geopenbaard. Want dat gold ook voor Mozes. Een mens van vlees en bloed kon de Heere aangezicht niet aanschouwen. Alleen zijn achterste delen. De Heere liet er wel iets van zien, maar niet zijn aangezicht. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid als van de Heere Geest. Ja, hersteld in het beeld Gods. Dat is de waarachtige bekering, dat is de wedergeboorte. Het beeld Gods is niet geschonden, het beeld Gods wordt niet in de mens hersteld. En zoals velen leren, dat is allemaal roomse onzin. Want het beeld Gods kan niet geschonden worden. Het beeld Gods is Jezus Christus, het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. En daarin worden we hersteld. En dan komen we terecht in een geestelijke staat der rechtheid. Dat heb ik vanmorgen ook al gezegd, ik wil het weer zeggen. Want in die staat der rechtheid in Christus is geen afval meer mogelijk. Nee. Nee, in een geestelijke staat der rechtheid. Adam en Eva leefden in een letterlijke staat de rechtheid, maar ze konden daar uitvallen als ze het gebod overtraden ten aanzien van die boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar ze hoefden niet de zaligheid te verdienen. Dat was niet het werkverbond. God heeft met Adam geen werkverbond opgericht. Doet dat in zijn reis op leven? Nee, hij heeft met Adam een scheppingsverbond opgericht. Het werkverbond, dat is pas opgericht op de Sinaï. Goed verstaan, daar maakt Paulus melding van in Galaten. Meen ik, 3. De zoon der dienstbare en de zoon der vrije. Dat is nou het hele onderscheid tussen wet en evangelie. Ja. En dat benoemt Paulus hier in dit hoofdstuk. Dan maakt hij daar ook een gedegen onderscheid in. De bediening des levens en de bediening des doods. Die geschreven is niet met inkt. Ook niet met de vinger Gods in stenen tafel geschreven. Dat zegt hij er ook gelijk achteraan. Niet in stenen tafelen. Maar in vlezen tafelen des harten. Gods volk is dan ook, zo wordt het uitgedrukt, inwendig besneden. Inwendig besneden, geestelijke besnijdenis. Dat ziet ook op de wedergeboorte. Ja, want niet die zeggen dat ze Joden zijn, zijn Joden. Hè, maar die daar doen de wilde zeemse vaders. Die besneden zijn in de geestelijke zin, in hun harten. Inwendig besneden zijn, dat wil zeggen gewassen zijn door het bloed van Christus. En dan in vers 6 herhaalt hij dat. Niet der letter die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. Niet met behulp van de wet. Niet met behulp van de werken der wet. Niet der letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt leven. Paulus wil ook zeggen dat de nadruk moet leggen op de bediening des geestes. Want daarin zou de bediening des doods, nee, ik moet het anders zeggen, de bediening der letter nog een plaats hebben. Nee, in de prediking van het evangelie hebt de bediening van de letter helemaal geen plaats. Want dat is in Christus teniet gedaan. De ceremoniële wetten, de burgerlijke wetten van Israël, dat is in Christus volledig teniet gedaan. En in die zin volledig, dat dat geen verdiensten meer kan opleveren om zalig te worden. Want niemand zal door de werken der wet gerechtvaardigd worden. Wel in wezenlijke zin, want dat geldt nog steeds, dat een vrouw het verboden is om mannenkleding te dragen. En een man is verboden om vrouwenkleding te dragen. Paulus zegt, als je daarover gaat twisten, dat is al een bewijs van je verworpenheid, want wij hebben deze gewoonte niet. En dat gaat dan over het lange haar der vrouw als een deksel gegeven. En dan zeggen sommige vrouwen, zie je, ik hoef geen hoed op, want het lange haar is mij een deksel gegeven. Dat heb ik al vrouwen horen zeggen. Ik zeg, maar dan versta je een apostel toch mis. Want dat ziet op het Oude Testament, moest de man zijn hoofd bedekken, daarom hebben die Joden nog steeds een keppeltje op. Maar dat is een valse godsdienst geworden, want dat is door Christus teniet gedaan. Maar in het Nieuwe Testament wordt geëist naar de scheppingsorde dat de vrouwen het hoofd bedekken. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd de vrouw. Dat is niet oud-testamentisch. Dat is door de ganse godsopenbaring is dat altijd waar gebleven en het zal altijd waar blijven. Hoewel in Christus is nog man of vrouw. Dat ziet op de eeuwigheid. Daar is niemand het onderscheid, daar wordt niemand meer ten huwelijk gegeven of uitgegeven. Nou, maar aan deze zijde van het graf en in de eeuwige heerlijkheid geldt die scheppingsorde, wordt niet teniet gedaan. Maar die is dan volledig in Christus opgegaan. Vat je het? Ja, terwijl Christus heeft teniet gedaan, dat zijn de werken van die oude mens onder de wet. Daarmee kan je alleen die oude mens blij maken. Maar het is een fake, het is een schijnblijheid. Want dat is allemaal tijdelijk. Dat is allemaal tijdelijk. Dus de heerlijkheid, hè, er zijn ook natuurlijke heerlijkheden die in de schepping te bewonderen zijn. Maar het is allemaal tijdelijk, kinderen. Het is alles tijdelijk. Het gaat voorbij. Deze wereld gaat voorbij en alles wat erin beweegt en leeft. Het leven is als een schaduw. De dood wint ieder uur. En wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen. Het is alles tijdelijk. Maar onze ziel is eeuwig. Dat hebben we niet met de dieren gemeen, want die hebben geen ziel. Maar een mens is met een onsterfelijke ziel, ook de satanisten, hebben een onsterfelijke ziel. En die zullen dan eeuwig branden, zoals de rijke man daar leed in die eeuwige vlam. En dan heb je geen helper meer. Dan is het voor eeuwig te laat. Dan is 1000 miljard jaren moet het nog beginnen. Moet eens over nadenken. Hè? Vliet de toekomende toren en laat je door die recommendations van de apostel Paulus, want dat was de bediening des geestes, het is het gezaghebbende woord van God, daar hoef je niet door ingepalmd te worden, daar moet je van verzekerd zijn dat dat de waarheid van Gods woord is, daar geeft hij getuigenis van. Daarom vond ik dat hoofdstuk 4 ook zo heerlijk, dat tweede vers. Terwijl wij dan deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschiet, zo vertragen wij niet. Want, gerecommandeerd bij alle conscientie der mensen, vanwege de openbaring der waarheid. De waarheid Gods, daar moet je aan geklonken zijn. Dat moet je één in je al zijn. De waarheid Gods, dat is Christus, die is het vlees geworden woord. Dat moet je één in je al zijn. Ook als de liefde niet zo krachtig werkzaam is, daarvan zegt Paulus, wij bidden ook met ons verstand. Want dat kan je niet loskoppelen van het geloof. Een verlicht verstand, dat werkt door het geloof. Het geloof is het verstand van het trio geloof, hoop en liefde. En de liefde is de drijfveer. Ja, want het geloof is door de liefde werkende. En dan moet Christus op de eerste plaats staan in je leven. Dan moet Christus op de troon van je hart zitten. Ook al word je het niet gewaar. Ook al lijkt het alsof de duivel en de zonde regeren. Gij zijt ervan vrijgemaakt. Ja, het lijkt er niet op. Houd het ervoor. Dat geldt Gods kinderen hoor. Dat geldt Gods kinderen. Want Paulus wist ook wel dat hij vleeselijk was verkocht onder de zonde. Want hij zegt, als ik in de spiegel van de wet kijk, dan ga ik ten onder. Als ik omringd door tegenspoed, geldt voor Gods volk hoor, bezwijken me, schenk gij mij het leven. Dat geschiedt keer op keer, daarin wil de Heer zijn volk bevestigen, om ze sterker en vaster op de rots der eeuwen te doen staan. Ja gemeente, de tijd is weer over, maar dat waren nou enkele hoofdstukken uit die Korinthe, die tweede
Korinthebrief, maar er staan wel geheimenissen in opgetekend. Maar we hebben nu u voor willen houden wat het waarom is op het daarom van hoofdstuk 4. Dat kun je lezen in hoofdstuk 3. Daar geeft Paulus zelf de redenen op. Een leesbare brief van Christus te zijn. Ja, is Gods volk daar altijd van verzekerd? Meestal niet. Voorziende op hun eigen afmakingen. Ik ben een kwaad en een snoot rebel die niets verdient dan hel. Als dat werkelijk zo is, dan ben je een leesbare brief van Christus. Als Paulus uitroept, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde, dan ben je een leesbare brief van Christus. Want hij geeft daarin alleen Christus de eer. Wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Anders is die dank er niet. Dan kan het wel gezegd worden, maar al meng je wet en evangelie, dan heb je altijd nog wel een werkje wat je daarin opvoert. Nee. Paulus zegt geheel verloren wat het vlees betreft. Geheel verloren. Ja, vlees. Ik ben vlees. De gehele Paulus. De totale Paulus. Hij had geen vleeselijk deel. Hij was geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Als dat de gedurige inleving is, dan zoek je enkel bij de voeten van Christus. Enkel en alleen. Want wie steunt op s'mans benen, wil God geen hulp in heil verlenen. Amen. Heer, het was weer een prachtig woord. Want wat is dat ook noodzakelijk voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Om dat woord te horen, gehoord hebben en weer te horen. Om steeds maar weer te horen. Om steeds die vruchtbaarmakende geest, die vruchtbaarmakende vruchten uit Christus, die vruchtbaarmakende gerechtigheid van Christus. Ga je nou toch je eigen werk in stand. Maar het geschiet door middel van de dwaasheid der prediking, door middel van het gebed aan de troon uw genade, om barmhartigheid te verkrijgen ter uw tijd. Heer, houd ons erbij. Want van de apostel getuigt dat u ook van Christus Jezus gegrepen bent. Dat kan nooit meer los. Dat laat gij nooit meer varen tot in de eeuwigheid. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Breid uw koninkrijk nog uit. Om Jezus wil het aan. Gemeente, nog zingen van Psalm 37 en daarvan het 14e vers. Wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor. In het weldoen onvermoeid, woon eeuwig hier en later nageslachten, want God die terecht waardoor hij zijn heilrijk bloeit op het hoogste bemint, bewaart hen die betrachten, maar het goddeloos zaad wordt door hem uitgeroeid. Het 14e zangvers van Psalm 37.
Thank you.
zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.